Ik ga met jullie wat vertellen over de betekenis van mantelzorg. En ik hoop dat de vraag die uit de samenleving komt niet is van wat praat die mevrouw snel, kan ze wat langzamer of wat duidelijker, maar dat het inhoudelijk gaat worden. Maar ik word verder in de gaten gehouden. Goed, wat is de betekenis van mantelzorg? Jullie hebben het ook al gezien bij de aankondiging van de bijeenkomst, dat die in mijn ogen in ieder geval niet de betekenis is van een sluitpost op begroting. Of het nou landelijke begrotingen zijn of lokale begrotingen. Mantelzorg mag daar niet opkomen als zo. We hadden geld tekort en we doen nog wat mantelzorg erbij. Goed, ik ga even met u terug in de tijd. Ik ben sinds 2010 lector bij de Hogeschool van Amsterdam. En dan is het gebruikelijk dat als je daar aantreedt, je een openbare les houdt, waar iedereen komt luisteren naar wat je gaat doen. En toen heb ik teruggegrepen in die openbare les, naar toen ik begon als jonge ambtenaar in 1985. En toen te maken had met de minister Brinkman. En die had het over, we moeten terug naar de zorgzame samenleving. Want in zijn ogen waren wij niet zorgzaam genoeg en vonden hij dat wij meer voor elkaar konden doen en meer zelfverantwoordelijkheid konden dragen voor onze naasten, voor onze samenleving. En ik heb daar toen een boekje over geschreven, literatuurverkenning hier gedaan, en moeten constateren toen al in 1985 dat wat toen mantelzorg was gaan heten, een enorm aandeel was in de samenleving, in de zorg, en dat heel veel mensen uit zichzelf, uit liefde en betrokkenheid, mantelzorg verlenen. Dus die verantwoordelijkheid aan namen. Maar goed, dat was in 1985, het boekje kwam 88 uit. En toch, in 2010 hadden we een nieuwe staatssecretaris. En die begon er ook over. Dat waar het vroeger gewoon was om verantwoordelijkheid te nemen, is het dat nu niet. Dus dat moeten we gaan veranderen. En wij moeten er weer voor zorgen dat mensen de verantwoordelijkheid weer zelf gaan oppakken. Dus tussen 1985 en 2010... niet alleen dat boekje was verschenen van mij, maar meer boeken verschenen, blijft er toch, in ieder geval op landelijk niveau, het beeld bestaan, wij als samenleving nemen geen verantwoordelijkheid voor elkaar. En ik heb het toen de wantrouwende overheid genoemd, van de jaren 80 tot zeker 2010 en nog veel verder. Met woorden die gebruikt we wildgroei, een te ruim gebruik van de professionele voorzieningen. We zijn te afhankelijk geworden van de AWBZ en heel erg, we zien een afnemende solidariteit. Nou, ik denk dat u hier in de zaal en u in, thuis denkt van, waar ging het over? Hoezo afnemende solidariteit? Weten mensen wel wat er eigenlijk speelt in de samenleving? Daarom mocht ik lector worden, want ik dacht dat ik het wel wist. Goed, terug in de tijd. En ik heb toen ook bij die openbare les gezegd, we hebben een zorgzame burger. De mensen zorgen voor elkaar en 25 jaar onderzoek heeft geleerd, ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders verleent mantelzorg. En de omvang van die totale mantelzorg is 5 keer zo groot als voor die professionele thuiszorg. En mantelzorgperiodes duren lang en jullie kunnen het allemaal vertellen. Ik denk, hè, jij zei ook al 12 jaar. Het zijn hele lange periodes en het is heel intensief. En waarom doen we het? We voelen ons betrokken op die ander, we doen het uit liefde, het is soms een vorm van rouwverwerking, maar we doen het niet om begrotingen sluitend te maken, we doen het omdat wij zelf die zorg willen kunnen geven aan die naaste die ons zo nabij is en ons zo lief is. Het zorggebouw in Nederland, dat is ook altijd wat mijn studenten meegeven, ik geef dus les aan de hogeschool, ik leid studenten op die sociaal werker willen worden. En dan zeg ik ook altijd, jongens, jullie worden professionals, maar je bent eigenlijk maar het topje van de piramide, want het fundament van het zorggebouw in Nederland is de informele zorg. En daarna komt de zorg thuis en daarna komt de intramurale zorg, maar daar houdt die informele zorg niet op. Want ook als de professionele zorg thuis komt, blijven mantelzorgers actief. Ook als mensen worden opgenomen, blijven mantelzorgers actief. En dat geeft af en toe een behoorlijke stress, maar het is wel zo. En daarom is mijn stelling, mantelzorg is geen sluitpost tot de begroting. Nee, een professionele zorg, of het nou van de verpleegkundige komt, van de verzorgende komt, van de intramurale voorziening en van de sociale professionals, is aanvullend op en ondersteunend aan. En niet andersom. Want ik kom er altijd tegen dat docenten of professionals tegen de studenten zeggen of tegen hun collega's zeggen, ja, die mantelzorger mag jou wel een beetje helpen hoor. Want jij bent de spil in het gezin, jij bent het spil in het systeem en die mantelzorg die moet jou ondersteunen. Dus als jij het niet meer kan, mag je daar een beroep op doen. Maar dat is een omgedraaide wereld. Want de zorgsystemen bestaan al heel lang. En pas als het niet meer kan, als de mantelzorg moe is, komt er een professional in de buurt. En die moet dus zorgen, in mijn ogen, dat die mantelzorger ondersteunt om het vol te houden. Vanwege die intrinsieke motivatie van die mantelzorger. Kan ik een glaasje water krijgen intussen? Want, dankjewel. Nou, anno 2023, nieuw jaar. Wat hebben we allemaal aan wet en regelgeving? Ik sprak net een collega die in Amsterdam gewerkt heeft en nu Nederland op landelijk niveau met mantelzorg bezig is. Zegt al die beleidsstukken. Nou ja, ik ben een oude ambtenaar, dat hebt u gemerkt. En ik heb een afwijking daarin overgehouden, dankjewel. Ik ben dol op het beleidsstukken. Ik mag niets liever doen dan beleidsstukken lezen en dan kijken of ze wel logisch zijn of wat mee kunnen. Nou, we hebben dus anno 2023 als mantelzorgers, als mensen met een zorgvraag en als professionals te maken met de MMO. En we hebben te maken met hele debatten over het sociaal domein en daar moet van alles in gebeuren in het sociaal domein. Ik heb geen idee wat, maar wel heel veel en het is heel belangrijk. En dan hebben we ook nog iets als het aankondigen van een bozo, van onze nieuwe minister. En dan gaat het ook, het moet allemaal zelf als het kan en thuis als het kan en we moeten anders. Maar iedere keer komt daar wel weer in terug als een soort 10 geboden, de tafel van Mozes, gezamenlijke boodschap, de kosten voor de zorg stijgen. Dat hoor ik dus al vanaf 1985. En daarvoor stegen ze waarschijnlijk ook, maar toen was ik nog met andere dingen bezig. Maar vanaf 1985, die zorgkosten voor de zorg stijgen. De houdbaarheid van de voorzieningen staat onder druk. En meer recent hebben we dan nu een nieuwe mantra. Krap de arbeidsmarkt, professionele zorg. En net werden vragen gesteld over corona. De groep die het hardst werkt in de corona, ook de professionals, hebben slechte arbeidsvoorwaarden. Misschien heeft het iets te maken met de kracht op de arbeidsmarkt. Maar goed, het ging geen politiek verhaal worden. Ik ga het over de mantelzorg hebben. Maar goed, hoe dan ook. Op die stenen tafel hebben we een gemeenschappelijke oplossing gevonden. Een grote beroep op de informele zorg. In het bijzonder de mantelzorg. En ik heb zelf liever de term zorg door naasten. Want ik weet niet hoe jullie erover denken, maar het woord mantelzorg. Ik heb een hele mooie jas, heb ik gehoord. Maar dat is een jas om tegen de kou. En mantelzorg vind ik geen woord voor mensen die zich dag en nacht inspannen om hun naasten een zo hoog mogelijk kwaliteit van leven te geven. Maar goed, andere oproep, komen we misschien nog wel later op terug. Wij denken dus, nou, doe eens iets. Yes. Dat wij het probleem op kunnen lossen van het hele vraagstuk over de zorg door meer beroep te doen op mantelzorg. Maar ik heb net gezegd, die informele zorg is juist het fundament van het hele zorggebouw. En dat hele stelsel wat houdbaar moet blijven en in stand gehouden moet worden, kan maar zo stevig zijn als het fundament. Want ja, ik heb ook een relatie met iemand die in de bouwkunde zit. En je weet gewoon, als je goed wil bouwen, moet je zorgen dat het fundament goed is. En je moet dat fundament onderhouden. Want anders flikkert het bliksemse boel in elkaar. Dus wat ik mee wil geven, met jullie over wil hebben, en misschien kunnen we daar even terug. Minister, staatssecretaris, wethouders, ik geef jullie een aantal bouwadviezen mee. Je moet dus zorgen dat het fundament waarop jouw gebouw wil zetten, dat dat niet verzakt. En dus moet je het ook niet ondermijnen met allerlei suggesties. Dat mensen niet solidair zijn, niet voor elkaar zorgen. Dat je op het durft te denken. Dat je je eigen financiële problemen op kunt lossen door een beroep te doen op mensen die al klaarstaan voor die ander. Dan krijg je toch het gevoel van, ja sorry jongens, ik ben al zo hard bezig en nu krijg ik nog een keer het verwijt dat ik te veel kosten veroorzaak, dat ik nog meer moet doen. Lijkt mij een heel slecht voor je fundament. Je moet dus ook niet onder water zetten of onder water laten staan, want dat heb ik ook geleerd. Echt niet goed voor fundamenten, kunnen ze niet goed tegen, worden ze zwakker van. En dan zakt je gebouw en de houdbaarheid van je stelsel komt in gevaar. En je moet het gebouw dus ook niet groter maken en sterker maken, zonder eerst de fundamenten te versterken. En daar de goede materialen voor te gebruiken. Dus niet een paar dunne houtjes als je daar een heel zwaar gebouw op wil zetten. Nou ja, dat is allemaal veel slim genoeg. Je kunt allemaal zelf bedenken, deze metafoor kunt u zelf aanvullen. Hoe kun je overbrengen dat als je een fundament van een zorggebouw in stand wil houden, dat je dat moet doen en wat je vooral moet laten. Dus ik heb een oproep, een soort manifest, zowel dan richting de Rijks- als de lokale overheden, want de lokale overheden, dat weten we dankzij de WMO en de discussie over het sociaal domein, en ook WOZO gaat daarover. De lokale overheden moeten uitvoeren wat de centrale overheid heeft bedacht aan bezuinigingen en versterken informele zorg, mantelzorg. En ik wil heel graag, en dat is echt, ik wil zelf zeker graag, dat de discussies over de houdbaarheid van het zorgstelsel, de betaalbaarheid ervan, en de ondersteuning van de informele zorg uit elkaar houden. Om recht te doen aan het intrinsieke belang van die zorg voor naasten. niet als een sluitpost tot de begroting. Dus laten we niet, als we het hebben over de betaalbaarheid van de zorg, zeggen, oh, maar daar kan wel nog een schepje informele zorg bij. Want de betaalbaarheid van het zorgstelsel is een politieke discussie die in een ander gremia gevoerd moet worden. En daarbij erkent daarmee dus ook de mantelzorg of de zorg voor de naaste als het basis, het uitgangspunt van de totale zorg. En we zien dat ook zo uit de optiek van de zorgvragers zelf, want heel veel mensen vinden het toch eigenlijk het prettigst om door hun naasten geholpen te worden, niet om die uit te buiten, maar vanwege de bekendheid, weet je wie jij bent als persoonlijkheid en het aansluiten op je vragen. Geen overbelasting, maar toch, het is veel prettiger om aan iemand van wie je houdt te vragen om een kopje thee te vragen, dan een professional voor het in te huren. Maar ook vanuit de samenleving moeten we zeggen, kijk, die mantelzorg, zorg voor de naasten, dat is de basis. Daarmee gaat beginnen en van daaruit bouwen we voort. En we erkennen die basis. En dus ook in het verlengde daarvan, wat ik eerder al zei, zie die professionals als aanvulling, versterking. En richting mijn collega's bij hogescholen, mbo-opleidingen, zorg en welzijn, laat dit ook doorklinken in de opleiding, doorklinken in het onderzoek en onderwijs, zorg en welzijn. Daar ga ik een beetje over mijn lijnen heen en we hebben het geprobeerd en ik blijf erop hameren. Als we het de studenten, de aanstaande professionals niet meegeven, dat niet zij de speel in het systeem zijn, maar dat de naasten dat zijn, dan krijg je een andere houding van die professionals richting die naasten. En die andere houding is nodig. En dus ook in het verlengde daarvan, en straks gaan we er nog op terugkomen natuurlijk, als je dat dus wilt realiseren, dan moet je die initiatieven om mantelzorgers te faciliteren, versterken en bevorderen. En vooral, je moet die mantelzorgers ook in staat stellen om hen die andere rollen die ze ook vaak willen vervullen. Ik doe zelf onderzoek naar studenten met een zorgverantwoordelijkheid. Die willen kunnen studeren, maar niet hun zorgtaken verwaarlozen. Mensen op een oudere leeftijd die een zorgverlener zijn, willen ook graag vaak partner zijn, werknemer zijn, vrijwilliger zijn, aan de sport gaan. Dus wij hebben als samenleving de taak om mensen daartoe in staat te stellen en dus initiatieven om mantelzorgers naasten te ondersteunen, daar ook gewoon de mogelijkheid voor te bieden om dat te combineren met die zorgverlening. Want ik weet ook, desgevraagd, mensen willen de zorg niet opgeven. Ze willen die zorg kunnen blijven bieden, maar ze willen daarvoor hun leven niet laten verarmen. En wij als samenleving, en wij allemaal, en mantelzorg.nl, we gaan lobbyen, zeggen jongens, dat vinden wij belangrijk. Wij gaan oproepen om dat mogelijk te maken. Dank voor de aandacht.